Er zijn weer heel wat vragen binnengekomen. Als ik het zo in de gauwigheid doorlees, dan denk ik, kan hooguit antwoorden aanstippen. Het is een onderwerp waar eigenlijk nog heel wat uren over doorgesproken zouden kunnen worden. Dus wat dat betreft is het vanmiddag niet meer dan een aanzet. En ik hoop en bid ook echt dat er anderen zijn die dat verder oppakken en dat we met elkaar verder komen. Eerste vraag. Hoe is het onderscheid tussen psychische stoornissen en occultisme bij vreemde gedragingen? Dat onderscheid is niet helder, moet ik helaas zeggen. Het overlapt elkaar ook heel veel. Een voorbeeld ook uit de Bijbel is dus van die mevrouw die krom gegroeid was. Dan merk je dus dat een lichamelijk verschijnsel ook een occulte belasting kan betekenen. Zo is het dus ook bij mensen met psychische stoornissen. De psychiaters beschrijven dat allemaal keurig vanuit een handboek, DSM-4. Daar worden allerlei verschijnselen in beschreven. Alleen een deel ervan is ook veroorzaakt door occulte belasting. En daar hebben de psychiaters, in ieder geval zeker als ze geen christen zijn, gewoonlijk weinig oog voor. En dat betekent dus dat als iemand, want die vraag kwam ook goed, als iemand nou stemmen heeft, dan moet je gewoon heel eerlijk zijn en zeggen dat kan dus allerlei oorzaken hebben. Maar in het omgaan met elkaar kan het dus zijn dat je zegt, hé, maar er zijn nog meer aanwijzingen dat er wat aan de hand is. Dat we ook het gebied van het occulte moeten bekijken. En een tijdje terug hield ik een lezing hierover in de gemeente en de eigen predikant was ook aanwezig. En na afloop kwam hij naar me toe. Hij zei, maar nu dat, alles past bij deze persoon in de gemeente. Dit ga ik nu verder onderzoeken. En dan denk ik, dan zijn we dus goed bezig. Je kunt dus niet op grond van deze kenmerken die ik in de gauwigheid genoemd heb zeggen, dus. Nee, het moet veel meer een aanwijzing zijn dat er een lampje gaat branden. Het zou wel eens kunnen zijn dat. En laten we eens kijken in de familie, laten we eens gewoon vragen of iemand zelf op occult gebied bezig is geweest. Heel vaak wordt er dus niet naar gevraagd. En hebben mensen dus ook geen notie daarvan. En laat ik een voorbeeld noemen. Ook uit de gemeente. Er was een jongen van een jaar of 16. Die brak met het geloof. Hij had er allemaal weinig behoefte aan. Zag het allemaal niet zo zitten in de kerk. En heeft jaren in de wereld geleefd. Hij heeft ook zich echt bezig gehouden met verboden, met occulte zaken. Maar door Gods genade, toen hij een jaar of 20, 21 was, is hij tot geloof gekomen. Heeft ook belijdenis gedaan. Ging aan het avondmaal. Was ook volop bewogen met anderen, met jongeren. Wilde het ook heel graag de boodschap uitdragen. Ik kende hem niet zo geweldig goed, maar kwam over als een geweldig positief gemeentelid. Wat niemand wist, was dat hij een geheim met zich meedroeg. Dat de nachten voor hem verschrikkingen waren. Met allemaal nachtmerries. Met verschrikkelijke monsters. Zwarte monsters die op het behang geprojecteerd werden. Dwanggedachten om op te staan. En hij sliep op een zolderkamer. En dan stond hij met zweet in zijn handen bij de trapleuning. En die stem zei, gooi jezelf naar beneden. Maak er een eind aan. En veel meer martelingen doorstond hij. En dan, zoveel moeite, ging hij weer terug naar zijn bed. En toen later bleek dus dat eigenlijk allemaal veroorzaakt is door het bezig zijn met occulte zaken. En terwijl hij dacht, ik ben toch christen geworden en hoe kan dat dan? En maar toen is daar dus heel gericht voor gebeden, voor bevrijding gevraagd. En dat heeft ook een enorme verlichting in zijn leven teweeggebracht. Dus een verschijnsel op zich zegt zo weinig. Alleen, als dus iemand ook met allerlei psychische nood zit en iemand is een beetje daarop aanspreekbaar, want niet alle psychische patiënten zijn dat, want het is dan soms weer familie, dan kun je dus wat omtrekkende bewegingen maken en vragen of er raakvlakken zijn met het occulte. En als dat zo is, dan kan dat dus een samenhang betekenen. Hoe komt het dat wij het spoor van de vroege kerk zijn kwijtgeraakt? Zaken verbreking van occulte banden en demonen uitdrijven. Dat heeft heel veel oorzaken. Ik wou dat nu gewoon even laten zitten. Maar in ieder geval zeggen, als globaal antwoord dat de aandacht van de reformatoren dus veel meer uitging naar de rechtvaardiging door het geloof. Wat zijn de goede werken, hoe zit het met de aflaat en andere zaken. En nu is het dus het probleem dat aan de ene kant die reformatoren geweldig door de Heer gebruikt zijn om een geestelijke vernieuwing teweeg te brengen in Europa. Maar het is dus nooit bedoeld om daar eeuwenlang op te teren. En dat is dus de tragiek van de kerk van vandaag aan de dag. Dat we zeggen, nou, we hebben toch de reformatorische belijdenisgeschriften, we hebben dat toch. Ja, maar zij hadden niet dezelfde fronten als wij. Wij hebben nu weer andere problemen en andere fronten. En wat dat betreft zouden er dus gewoon nu weer nieuwe geloofsbelijdenissen moeten ontstaan. We kunnen het nooit doen met de geestelijke schat van eeuwen terug. En nu zijn we dus weer in een situatie dat dit weer volop speelt. Nou, dan door Gods genade staan er een heleboel aanwijzingen in de Bijbel, waarover dus zelden of nooit gepreekt wordt. Is er dus ook heel veel in de geschriften van de vroege kerk te vinden. Nou, laten we dan die schatten nu weer opdiepen. God geeft in een bepaalde tijd wel weer wat nodig is. Dus de nood neemt toe, de listen van Satan veranderen. Maar door de Heer is er heus wel voor voorzien, maar je moet natuurlijk wel op de goede plaats kijken. Hoe kan het dat ongelovigen in Jezus' naam duivelen uitwerpen en Jezus zal zeggen, ik heb u nooit gekend? Dat is inderdaad een lastig probleem, maar laat ik dit zeggen. De Tweede Wereldoorlog met Hitler. Hij had een systeem van geweld en onderdrukking. En iedereen van de lagere mensen die niet direct gehoorzaamden, werd geliquideerd. Zo is het Rijk van Satan. Er is dus een duivel, Satan, en daaronder zijn allerlei ondergeschikten en dat wordt allemaal steeds lager. En de duivel vindt het geen enkel probleem om een heleboel van zijn laagste medewerkers uit de weg te ruimen. Er is heel veel strijd en rivaliteit. En dus hogere demonen kunnen anderen weer verslaan. En daarom kan dus ook in de naam van demonen kunnen anderen weer uitgeworpen worden. Daarom ook in de islam bijvoorbeeld is ook exorcisme. Alleen dat is geen vernietiging van zijn rijk. Dat is het uiteenzetten van terreur. En nu zegt de Heer Jezus dus, die tekst wordt hier ook genoemd uit Matthäus 12, dat een rijk dat tegen zichzelf verdeeld is te gronde gaat. En daarom zegt de Heer Jezus, daarom werp ik dus die duivelen niet uit door Beelzebul. Nee, maar het is dus het rijk zelf is gebaseerd op terreur en onderdrukking. En daar kan dus wel een heleboel gebeuren. Maar de eigenlijke aanval op dat rijk kan dus alleen maar door een buitenstaander gebeuren, zoals de Heer Jezus. Hoe moet onze houding en daden zijn, zodat wij ook anderen kunnen redden uit de klauwen van Satan? Om de geestelijke strijd te voeren als gemeente, zodat wij weer licht op een kandelaar worden. Bid en werk. Bid. Dat is het machtigste wapen dat we hebben. En het is een tekst die mij veel bezig gehouden heeft. Niet door kracht, nog door geweld, maar door Gods geest zal het geschieden. Als wij met ontferming bewogen zijn over de mensen om ons heen, in en buiten de gemeente, en verlangen om hulp te bieden, laten we dan bidden dat God wegen wijst. Het kan gebeuren, ineens in een gemeente die hier niks van moet hebben, dat er ineens wat gebeurt. Een voorbeeld was een gemeente en er was een mevrouw die ineens waar de predikant bij was, viel die op de grond en begon ze te kronkelen als een slang. Nou, dat was een heel abnormaal verschijnsel. Dat werd ook onderkend. Dat zal wel iets satanisch zijn. Er is gebeden. Maar vervolgens was het, ja, hier weten we eigenlijk bijna niks van af. Er is een gemeenteavond belegd waarop een collega van mij het woord voerde. En anderhalve week daarna zou ik preken op een zondagavond. Het was voor het eerst, ik was nog nooit in die gemeente geweest. En de kerkenraad belde op. Ja, dominee, ja, dit hebben we nou net allemaal bij de hand. Zou u alsjeblieft hierover willen preken? Ik zeg dat is goed, onder één voorwaarde, en dat is dat een preekbespreking is na afloop. Want dit is geen stof om in eenrichtingsverkeer alleen zomaar te zeggen. Ik zeg dus, ik heb graag dat er gelegenheid is tot wat napraten. Nou, dat heb ik wel geweten. Een anderhalf uur later heb ik gezegd, ja, ik moet nou echt naar huis toe. Kijk, en dan denk ik weer, Waarom kreeg die vrouw die aanval waar die predikant bij was? En waarom is dat dan ineens? Dus zulke dingen kunnen gebeuren. God brengt soms dingen op de weg waardoor een gemeente ineens zegt, en nou moet het gebeuren. En zo zou ik diverse gemeenten uit de Griffemiddengezinte kunnen noemen waar dit de laatste tijd gebeurd is. Dus bid dat God het op zijn wijze en op zijn manier doet, dat er openingen komen. Overigens, ik krijg dus ongelooflijk veel telefoontjes, e-mails enzovoort van jongeren die in de problemen zitten en die in hun eigen gemeente niet terecht kunnen. En ik raad dus ook altijd aan om het wel bij de kerkenraad of bij de predikant aan de orde te stellen. En de geestelijke vernieuwing komt meestal van onderaf. En als het maar vaak genoeg gevraagd wordt. En dan is het ook van, nou, dominee, preek er nou eens over. Of kunnen we nou eens een keer een gemeenteavond hebben. Of de jeugdvereniging. Nou, laten we eens een keer een spreker vragen hierover. Zo zijn er gewoon heel veel mogelijkheden. Aan het eind van mijn boekje noem ik er ook wat suggesties. Maar het belangrijkste is het gebed. Hoe kun je weten of je occult belast bent? Kan dit onbewust aanwezig zijn? Nou, het is dus goed om te weten dat wat verschijnselen zijn. Ik zeg tegelijkertijd bij, als het in lichte mate het geval is, is het niet het ergste. Het is natuurlijk heel vervelend en naar en belemmerend. Maar het is niet onmogelijk om ermee te leven. Maar als we dat nu weten van elkaar, dan kunnen we elkaar tot hulp zijn. Wat dus wel heel erg is, dus die hele erge vorm van bezetenheid. Maar goed, als je dus denkt van, nou, heb ik dat misschien? Laat ik een voorbeeld noemen van psychologen. Ze schreef nogal veel in koers. Van Doc Mak. Mak van Doc of Doc Mak, nou, dat haal ik gauw door elkaar. In ieder geval, zij had een occulte achtergrond. En terwijl ze die psychologiepraktijk uitoefende, merkte ze dat ze bepaalde paranormale vermogens had. En ze wist dus niet of het van God was of niet. Dat heeft ze ook heel eerlijk hem voorgelegd. En zeggen, heren, als het nou van u is, wilt u het dan bevestigen? Dat het echt een geestelijke gave is, die ik tot welzijn van de medemensen, tot opbouw van de gemeente mag gebruiken. Ja, want er zijn geestelijke gaven in 1 Korinthe 12, die daar genoemd worden. Die echt zijn tot opbouw van de gemeente. En dat is ook dat we soms boven natuurlijk allerlei dingen weten. Maar ze zeiden, Satan doet het ook na. Dus als het nou niet van u is, maar van Satan, neemt u het dan genadig weg. En dan heeft de Heer het weggenomen. Dus laten we open en eerlijk daarmee omgaan. Welke geschriften kunnen we hierover lezen vanuit de vroege kerk? Nou, dat voert nu een beetje ver, maar stuur me een e-mailtje, dan schrijf ik er wel heel wat op. Welke dwanggedachten zijn occult? Kijk, ook hier kan ik weer niet zeggen van dat gedeel wel en dat deel niet. Het is meer als iemand dwanggedachten heeft, dat je denkt, nou, dan ga ik eens vragen wat er aan de hand is. Ik heb met een vrouw gesproken, uit Amsterdam was dat. En zij kreeg dus elke dag dingen gedicteerd. 'S Morgens als ze opstond, en dan stond ze voor de kleerkast, en dan kreeg ze gedicteerd welke kleding ze aan moest trekken. Dat is voor sommige dames heel tijdbesparend. Maar in dit geval was het erbij, als je dat niet doet, dan krijg je een ongeluk. En er was ook een dwanggedachte van jongs af aan, op de dag dat jij trouwt, zul jij sterven. En ze was al, denk ik, nou ja, 48 of 50. Ze was dus nooit getrouwd. Ook altijd, naar verkering wat dan ook, wilde ze niks van hebben, want ze wist, als ik trouw, dan zal ik sterven. En dan is dus de bedoeling van, jongens, dit zijn geen normale dwanggedachten. En heeft het met occultisme te maken? Nou, dat heb ik ook gevraagd en dat bleek dus ook. Zij kwam uit Suriname, haar ouders hadden zich volop met Winti en zo bezig gehouden. En ik dacht, oh, wacht even, dan kan daar een samenhang zijn. Ik kan het dus niet alleen concluderen uit de inhoud van de gedachten. Het is trouwens ook zo dat dergelijke dwanggedachten van Satan heel vaak destructief zijn. En ook op zelfdoding gericht. Maar dat hoeft allemaal niet. Het is dus veel meer, pak het op als een signaal om te onderzoeken of er wat aan de hand is op dat gebied. Als iemand occult belast is, moet deze persoon dan zelf willen dat hij of zij bevrijd wordt? Of moet je soms buiten de wil van iemand bevrijden? Over het algemeen moet iemand het willen. in een minimale zin. Nou is het zo dat mensen die diep in het occulte zitten, gewoonlijk een zeer sterk gebonden wil hebben. Dus bijna niet meer willen. Dat ze ook vreselijk bang zijn om ermee tevoorschijn te komen. Dat ze ook zeggen, als ik dit vertel of als ik dit vraag, zal Satan mij direct straffen en wellicht doden. Dus daarom vraag ik het niet. Ik hoorde van een man die heel veel ervaring hiermee heeft, die zegt, nou, de vraag wil je bevrijd worden is dan soms te direct. Als de wil op een dergelijke manier gebonden is, maar die vraagt dan, zou je willen dat je wilt dat je bevrijd wordt? Het is dus ontzettend vaag, maar als er maar iets is van bereidheid. En ook maar iets van bereidheid. Ja, maar dan gaan we wel bidden in de naam van de Heer Jezus. Niet zomaar, want in eigen kracht kunnen we helemaal niets. En als je bevrijd wordt, ben je dan bereid om? En dat biedt voldoende aanknopingspunten. Dan is wel van belang dat vervolgens ook iemand dat in praktijk brengt en ook dat gebeden wordt om de vervulling met de Heilige Geest. Want de Heer Jezus zegt ook dat als het huis leeg blijft, als er een demon uitgeworpen is, dan komt die demon weer terug met 7 anderen, sterker dan hij. En dan is dus het laatste van die persoon erger dan het begin. Ik vind het heel aangrijpend, maar ik heb dus pas met een jongen van 16 jaar meegemaakt die demonen opriep in het bos. Een bloedverbond had gesloten met demonen. Er is bevrijding plaatsgevonden. En nu vertelde zijn zus pas weer van, ja goed, hij luistert nou weer naar satanische muziek. En het gaat helemaal weer niet goed. Nou, dat vind ik dus heel aangrijpend. Want dan is het menselijkerwijs gesproken bijna niet meer mogelijk dat zo iemand gered wordt. Als iemand dus willens en wetens de bevrijding door Christus ontkent en weer de kant van Satan kiest. En daarom, het is dus niet alleen de bevrijding, het is ook het hele vervolgtraject. Van het verlangen om de Heer te dienen, maar ook de vervulling met de Heilige Geest. Tertullianus, om dan toch maar iemand uit de vroege kerk te noemen, die zegt ook, het was dan ook de gewoonte, als iemand bevrijd was van demonen, en ik noem er weer even bij, de kerk in Rome in de 3e eeuw had 42 exorcisten in dienst. Mensen die hier dagelijks mee bezig waren. Maar dan wordt ook iemand gezalfd met olie als teken van de Heilige Geest, als toewijding. En wordt gebeden om de vervulling met de Heilige Geest, zodat de duivel niet meer terugkomt. Hoe moeten we denken over geestverschijningen van overledenen? De geest van Samuel bij Saul. Wel, geestverschijningen van overledenen zijn, naar mijn overtuiging, demonische imitaties van de personen zelf. Die demonen hebben de persoon in kwestie meegemaakt, dus kunnen die kleding nadoen, de stem imiteren, de gewoonte nabootsen. Om maar even een voorbeeld weer te noemen, gewoon in de gemeente. Ik ging een oude mevrouw opzoeken, was 81 jaar. Ze was in het bejaardenhuis komen wonen, even kennismakingsbezoek aan het eind van de middag. En tussendoor liet ze blijken dat er heel veel verdriet was, dat er familieleden gestorven waren. Ze zei, ja, ik heb later nog wel geprobeerd contact met ze te krijgen. Nou, toen ging dat gesprek weer verder. Hé, wat is dat? Dus ik dat gevraagd. Ik zei, wat bedoelt u daarmee, contact krijgen met familieleden? En toen vertelde ze, de nacht van Allerheiligen, die hebben we net achter de rug begin november. Ze woonde in Den Haag. Dat is hetzelfde dus als een heksensabbat. Dan wordt gezegd dat de grens tussen levenden en doden het dunste is. Dat juist op die nacht van 1 november er de mogelijkheid bestaat om met overledenen in contact te treden. Dat had zij ook meegedaan. En ze had de naam van haar vader opgegeven en de tante en een broer. En met 2 van de 3 was het gelukt om contact te krijgen. Dat is al jaren terug. Maar goed, dan ga je ook even op kennismakingsbezoek. En goed, ze had ingezien dat het verkeerd was. Dat het occult was. Maar naar mijn idee zijn dat dus niet de overledenen zelf, maar demonische imitaties. En ook weer, de Bijbel zegt niet dat het niet kan, maar dat het volstrekt verboden terrein is. Hoe weet je of wetticisme demonisch is? Ja, dat is inderdaad weer erg lastig. Kijk, we hebben allemaal de neigingen om in een isme te vervallen. Op het moment dat iets niet meer bespreekbaar is. Kijk, we hebben allemaal onze fouten, gebreken. Geen een van onze gemeenten is volmaakt. Maar als iets dus absoluut niet meer bespreekbaar is en boven alle kritiek verheven is, dan neig ik ertoe om dit verder te onderzoeken. Als er verder ook een geschiedenis is waarin meer van deze dingen naar voren komen. Ik kan dus niet heel simpel zeggen met veel van deze vragen ja of nee, maar veel meer aanwijzingen en bid dan verder. Je kunt je wel echt voorstellen dat het boek dat we nu ook pas weer binnen de CAE geschreven hebben, dat is de gaven voor de gemeente. Wij missen zoveel geestelijke gaven. En een van de gaven die ik op het ogenblik het allerhardste nodig vind, dat is niet de gave van genezing, maar de gave van het onderscheiden van de geesten. Maar daar staat er in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14 dat we mogen ijveren naar de gaven. Maar wanneer is het voor het laatst in onze gemeente gebeden dat God de geestelijke gave aan ons geeft? En dan staat er ook, u hebt niet, want u bidt niet. En ook deze zaken. Het is niet allemaal dus door redeneringen op te lossen. Het is soms zo dat God een diepe zekerheid in het hart geeft van dit is er aan de hand. Maar we hebben dus niet alleen de geestelijke wapenrusting nodig van Efeze 6, ook de geestelijke gaven van 1 Korinthe 12 en Romeinen 12 en dergelijke. Ik zie mezelf nog niet zomaar zoals de dominee die u aanhaalde bidden dat banden van de Satan verbroken worden als ik iemand zou tegenkomen die occult belast is. Is dat een gebrek in mijn geloof en wat is daaraan te doen? Nee, ik zag het mezelf ook niet zo gauw doen. Maar je gaat er wel over nadenken. Wat is het gezag van een christen op geestelijk gebied? Wat is het gezag van een christen in de strijd met de Satan? En daarom wat we begin van de middag zongen. Ik bouw op u mijn schild en mijn beschermen. Niet eenzaam ga ik op de vijand af. Wat is er nodig? Waar is Satan bang voor? Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Bij veel van deze zaken is er een groeiproces nodig. Het zou ook mogelijk zijn om binnen of buitenland wat meer te lezen, cursussen te volgen, ervaringen op te doen. Daar is ook een stekere groei in het geloof voor nodig. En dat mag ook. Dus ik zal niet gelijk zeggen het is een gebrek aan geloof. Maar het is ook iets waar je in het geloof mee bezig mag zijn. En daar mag toegroeien. En ik hoop en bid echt dat er ook onder jullie zijn. Die een roeping van Gods wegen krijgen op dit gebied. Dat zal niet iedereen zijn. Niet iedereen in dezelfde mate. Maar dat zal de Heer te zijner tijd wel duidelijk maken. En je hoeft niet gelijk te beginnen bij het meest verre, maar meer van de beschikbaarheid en de bereidheid om de Heere te volgen op de weg die Hij wijst. En dan kan het ook op totaal andere terreinen liggen dan hier. Wij zitten in een geestelijk arme gemeente waar wel het evangelie gepreekt wordt, maar waar weinig levend geloof is. In het verleden zijn er zondige dingen gebeurd die niet bespreekbaar zijn gemaakt en niet beleden. Er is een kleine gebedskring, maar we vragen ons af wat we nog meer kunnen doen. En hoe ver we moeten gaan, het lijkt alsof de leiders belemmerd worden. Een van de zaken die mij vaak verbazen, en dat begint misschien heel praktisch, is dat gastpredikanten altijd zelf mogen weten waarover ze preken. Ik zit nu in een onderwijsinstituut. Het is ondenkbaar dat allerlei onderwijzers en leraren binnenkomen en zeggen, nou, dit vind ik een leuk onderwerp en dit wil ik doen. Het gaat erom dat een kerkenraad bepaalt wat geestelijk van belang is voor een gemeente. En dan zou ik voor de meeste gemeenten tientallen onderwerpen kunnen noemen die nooit aan de orde gesteld worden in de preken. Het gaat er niet om dat elke tekst bepreekt moet worden. Maar er zijn zoveel onderwerpen die in de Bijbel staan waarover nooit gepreekt wordt. Nou, en dat mag gevraagd worden. Als er nooit gepreekt wordt over de geestelijke gaven, dan vraag dan eens of dat aan de orde gesteld wordt. Als er nooit gesproken wordt over Israël of toekomstverwachting, of over ziekenzalving, of over uitwerpen van demonen. Een kwart van de evangelie gaat over deze zaken. Dan vraag dan eens, of over vasten. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel onderwerpen. En het is het recht van ieder gemeentelid om gewoon in zijn eigen gemeente te vragen aan de kerkenraad. Want jullie zijn verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente. We erkennen ook jullie gezag. Maar zou het niet mogelijk zijn dat in het komende jaar eens een paar keer zo'n onderwerp aan de orde komt? Voor de rest ook gebed. Er mag ook gesproken worden met elkaar. Het is altijd erg makkelijk om het in de verwijtende sfeer te doen. Van jullie doen dit en dat allemaal niet goed. Maar probeer vooral positief suggesties aan te reiken wat er nog meer kan gebeuren. Als de leiders belemmerd zijn, is natuurlijk een heel moeilijk punt. Maar ga alsjeblieft door met het gebed dat er openingen komen. Want wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. U noemde een mogelijke occulte belasting. Ik ben zelf seksueel misbruikt. Betekent dit dat die persoon occult belast is? En ik nu ook. Is dat altijd zo? Wat kan ik hier persoonlijk aan doen? Hoe kun je op zo'n manier occult belast raken? Is die persoon die dat gedaan heeft occult belast? Dat hoeft helemaal niet. Dat kan wel. Er zijn mensen, en dat bedoel ik dus in seksueel opzicht, maar ook in gewelddadig opzicht, mensen die zichzelf niet zijn. Ik had er in de pauze nog met iemand even over. Ook mensen die in de gevangenis terecht zijn gekomen, die misdaden gedaan hebben. Ze zijn soms het slachtoffer van invloed van de Satan, dat ze zich niet hebben kunnen verzetten, tegen vernietigend bezig zijn. Dat kan dus ook op seksueel gebied zijn. Dat kunnen ook ambtsdragers zijn, die op dit gebied volkomen onderuit gaan. Is dat altijd occulte belasting? Nee, dat hoeft niet, maar het kan wel. Ik nu ook. Het kan wel, maar het hoeft niet. Het geeft natuurlijk lichamelijk en psychisch ongelooflijke doorwerking en schade. Ik zou willen zeggen, met alles wat al te verwerken is in deze situatie, als er verschijnselen zijn van occulte belasting die daarop teruggevoerd zouden kunnen worden, dan kan daar heel specifiek voor gebeden worden. Maar als dus mensen zich op dit terrein begeven of gedwongen zijn, kan dus zijn dat 9 van de 10 geen occulte belasting hebben, maar bijvoorbeeld 1 persoon wel. En dat komt er dan nog weer bovenop. Ook een wat oudere mevrouw die vlakbij me woont, heeft dit dus wel meegemaakt. Jarenlang pastoraat gehad, het is nooit goed onderkend wat die occulte belasting betekent heeft. Daar is ze nu van bevrijd, dat heeft een hele verlichting teweeg gebracht. Maar vervolgens is er nog een heel psychisch traject te gaan. Goed, wat zijn de criteria waaraan pastorale medewerkers of hulpverleners moeten voldoen om hulp te verlenen aan occult belaste personen? Bijvoorbeeld exorcisme, is dit voorbehouden aan bepaalde mensen met bepaalde gaven? Of is deze gave voor iedereen te verkrijgen die daarom vraagt? In principe het laatste. Het is voor iedere christen. Maar de één, en dat geldt dus voor meer geestelijke gaven, je kunt zeggen de gaven van het onderscheiden. Als het goed is kunnen we allemaal toch wel een klein beetje onderscheiden waar het op aankomt. Maar sommigen gaan daarin verder. Er is dus een geestelijke groei mogelijk. En het kan zijn dat sommigen een bijzondere gave hebben, ook voor hele moeilijke mensen die dus echt bezeten zijn, hè, volop in het satanische. Het mooiste vind ik juist vanwege de onbekendheid ermee dat in gemeenten teams ontstaan. Van mannen en vrouwen. Van ambtsdragers en niet-ambtsdragers. En dat men met elkaar bezig is en oefent. Ik weet bijvoorbeeld nu in Wallingsveen, in de Griffmiddenbondsgemeente. Er is een team en men komt wekelijks, of in het begin 2 wekelijks bij elkaar. Men heeft hier en daar rondgekeken in andere gemeenten hoe men dat doet. Cursussen gevolgd. Men is boeken gaan lezen. Ervaringen gaan uitwisselen. En nou ja, nu blijkt dus ineens in de gemeente van alles en nog wat aan de hand te zijn. Mensen worden herkend en erkend in hun problemen. En ze worden dus groepsgewijs behandeld. Wat in ieder geval heel belangrijk is, dat is de zwijgplicht. Mensen die dit pastoraat doen, moeten kunnen zwijgen. Want oh wee, als dergelijke verhalen over straat gaan in de gemeente. En verder vind ik het ook heel belangrijk dat er vrouwen bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld net zo'n situatie van verkrachting en dergelijke. Soms kunnen alleen vrouwen daar maar bij zijn. En moet dat ook uiterst zorgvuldig gebeuren. En trouwens ook in de man-vrouwenrelatie kunnen er zoveel verkeerde gevoelens en associaties zijn. Daar moeten we uiterst zorgvuldig mee omgaan. Dus in principe iedereen, maar bid wat God op de weg brengt en hoe die verder leidt. En het mooie van 1 Korinthe 12 en 14 is niet van ik wil graag deze gaven hebben, dus geeft u me dat. Maar dat er gebeden wordt om de gaven voor de gemeente. Dat de gemeente opgebouwd wordt en dat in de gemeente een grote verscheidenheid aan gaven aanwezig is en je elkaar aanvult. En dan hoef je dus zelf niet alles te hebben, maar als de Heer het maar aan de gemeente geeft. We blijven afhankelijk van elkaar. We misten het openen van de Bijbel. We hebben als groepje Efeze 6 samen gelezen. Ja, begrijpelijk. Hoe brengen we mensen onze kerken in? Zijn onze gezinnen kleine kerkjes? Hoe brengen we mensen onze kerken in? Kijk, wij zijn erg cognitief ingesteld. Hè? Ook boodschappen, boeken, lezingen. Waar we in toenemende mate naartoe gaan, is een ontmoeting van de machten. En dat op zijn Engels een power encounter. Dus het gaat er niet meer om of we theoretisch gelijk hebben. Het gaat er ook niet meer of we apologetisch kunnen overtuigen. Het gaat er om, toon maar aan wie de machtigste God is. Ik ben geabonneerd op een elektronische nieuwsbrief van de beweging Bijbel en New Age. Daar zitten mensen in die heel diep in de New Age gezeten hebben. En die hebben ongelooflijk veel bovennatuurlijke ervaringen. En deze mensen zijn ten enenmale niet vatbaar voor de manier waarop wij kerk zijn. En er zijn ook mensen die nu christen geworden zijn. Maar die zeggen ook, ja, discussies heeft met deze mensen geen zin. Dus ze bereiden zich voor, wekenlang, door gebed, door vasten, om naar paranormale beurzen te gaan. En daar richten ze een stand in. En op die stand staat, Jezus geneest en bevrijdt. Kom hier. Dat roept nogal wat irritatie op bij anderen. Vooral omdat het hier gratis is en de anderen vragen allemaal wat voor de diensten. En er worden gesprekken gevoerd en er zijn elke beurs weer minstens 8 mensen die tot bevrijding komen. Mensen gaan naar die paranormale beurzen, willen ervaringen. En dan wordt gebeden om de manifestatie van de Heilige Geest. En dan soms zo'n man of vrouw die in die stand staat, die zegt en dat is met u aan de hand. En mensen knielen ter plekke neer, belijden hun schuld. En dan zeggen ze niet, nou dankjewel, en ze gaan naar de volgende stand. En dan zeggen ze, het is hier vergeven van de demonen. En ze gaan zo snel mogelijk naar de uitgang. En dat is dus een, ik denk dat we in toenemende mate daar naartoe gaan. Wat Paulus ook zegt, het evangelie, dat is niet zomaar, maar het is in betoning van geest en kracht. En dat was de vroege kerk, de genezingen en bevrijdingen, waar het getuigenis van de kerk. En natuurlijk voor de rest inderdaad de gezinnen van opvang en dergelijke. Want veel mensen die geholpen zijn, bevrijd zijn, die zijn verder volkomen ontspoord. Of hebben weer een hele pastoraal traject nodig van opvang, van hulpverlening. En sommige mensen moeten hun jeugd helemaal overdoen. Dus laten we alsjeblieft opvang doen. Hoe kunnen we onze gemeente toerusten om het occultisme tegemoet te treden? Nou, ik denk dat ik daar wel wat over gezegd heb. Het verbreken van occulte machten, moet dat gebeuren door de oudsten of kan dat ook door de enkeling? Het kan door de enkeling, alleen niets is een maniertje. Als wij denken dat kan ik wel, dan lukt het niet. Maar het kan zijn dat je op dat moment zo ervaart van God vraagt dit van me en doe het dan in zijn naam. Stel dat iemand mensen geneest in de naam van Jezus, is dat van God? Want dat hoeft niet, dat hangt dus van de rest van de boodschap af. Er is ook een esoterische Jezus, een occulte Jezus, alles onder die naam bestaat. Er zijn demonische machten die Jezus heten. Dus Lloyd-Jones en Martin Lloyd-Jones, die heeft hier ook veel ervaring mee en die zegt, je moet dus vragen, zeg eens na, Jezus Christus is gekomen in het vlees, is gekruisigd, gestorven en begraven en weer opgestaan. En dan is het verschil met de andere Jezussen duidelijk. Wat kunnen kenmerken zijn van een religieuze geest volgens u? Nou, heel kort gezegd, weerspannigheid, absolute autoriteit uitoefenen, eventueel zich beroepen alleen maar op een ambt, nooit op inhoud, nooit laten toetsen aan de Bijbel. Terwijl dus de waar werkelijk geestelijk gezag uitgeoefend wordt, de Bijbel open mag en alles getoetst mag worden aan het woord van God. 1 Samuel 16, de geest des Heren week van Saul, een boze geest van de Heren verschrikte hem. Ja, dat is een hele lastige tekst. In het Oude Testament worden soms, zo te zeggen, heel veel aan God toegeschreven, wat later in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, meer gedifferentieerd wordt, meer onderscheiden wordt. Maar heel kort gezegd, de Heere was dus in een oordeel over Saul, hij week van hem, en dan komt er dus een boze geest. En die boze geest is op zich niet van de Heere, maar van Satan. Maar de Heere die trekt zich dus zodanig terug dat die geest alle kanten krijgt. Dus het is een straf van God. En zo is de Heere er wel degelijk direct bij betrokken. Kan dorheid, doodsheid in de gemeente oorzaak zijn of worden van occultisme, of is er dan sprake van occulte macht? Het trieste is dat heel veel jongeren, en dat als ik die verhalen mag geloven van Open Circle en dergelijke, dan zijn er per week honderden jongeren die zich aanmelden bij de Wicca en bij het moderne heidendom. En 60% heeft een christelijke achtergrond. En als je dan spreekt met die jongen, en dat is dus ook met die jongen die dus weer teruggevallen is in de verkeerde dingen. Hij vond dat er in de kerk dus niets te beleven viel, niets te ervaren. Maar hij ging het bos in, tekende die een pentagram, bouwde die een altaar voor Satan en de demonen antwoordden hem. Er staat hele gesprekken met de demonen. Dan is het dus in onze tijd van beleving en ervaring, is het enorm verleidelijk om naar het occultisme te grijpen, omdat daar dus heel veel te ervaren valt. En dan is het dus een geestelijke dorheid en doodsheid, waardoor heel veel jongeren zeggen, hier is toch niks te beleven, ik ervaar toch niks van God, van de Heilige Geest, en geef mij dan maar wat wel te ervaren is. Andersom is het dus ook, van waar occultisme doorwerkt, komt er ook doodsheid. Is epilepsie ook gevolg van occulte machten? Dat kan, dat hoeft helemaal niet. We leven in een gebroken wereld, er is dus ook heel veel onvolmaaktheid. Maar in sommige gevallen, maar er moeten dus wel aanwijzingen voor zijn, is het wel het gevolg van occultisme. De laatste vraag, als ik hoor dat God altijd bevrijdt, denk ik, oh, dus mijn geloofgebed is niet goed. Twijfel. Ik ben ook een keer betrokken geweest bij de bevrijding van een mevrouw en dat is ook allemaal niet goed gegaan. In die zin van niet volledig. We moeten soms heel veel leren op dit gebied. Ik heb er ook heel veel aanvechting bij gehad. Later bleek dat er nog allerlei zonden waren in haar leven die ze niet beleden had. Die ze gewoon aan de hand hield. Dus het kan inderdaad liggen aan ons ongeloof. Het kan zijn aan de aarzelende stappen die we op dit gebied zetten. Het kan ook zijn aan de betrokkenen. De discipelen kregen te horen, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Is onze geestelijke voorbereiding goed genoeg geweest? Er zijn allerlei mogelijkheden. Alleen één ding, verlies de moed nou niet. Maar vraag aan de Heere hoe je verder moet. Doorn in het vlees, God danken in alles, niet voor alles, komt dit hier ook. Kijk, wij moeten in ieder geval diep ervan doordrongen zijn. Dat wij volstrekt machteloos zijn in eigen kracht tegenover Satan. En dat al onze macht in Christus is. En ik zou je echt willen aanraden, kijk nou eens in het Nieuwe Testament, hoe vaak er staat in Christus. En onderstreep dat nou elke keer in je Bijbel. Dat is het geheim van Paulus. In Christus, dan is er een heleboel mogelijk. Dan kunnen we de Satan weerstaan. God danken in alles, ja. Dat hij in alles voorzien heeft. Maar misschien hebben wij hopeloos veel fouten gemaakt. Nou, dat zij zo. Maar de Heer weet daar wel raad mee. Als hij maar verder leidt. Bij hem is altijd weer een nieuw begin mogelijk. Dus blijf niet te veel steken in de fouten, in de dingen die je verkeerd gedaan hebt. Die kan in verlammend werken, maar er is weer een nieuw begin mogelijk. En laat de Heer dan maar de weg wijzen. En dat is dan des te meer. Ik kan het nooit in eigen kracht. Maar ik ga zien wat zijn genade vermag. Want we hebben niet alleen een God die 2000 jaar geleden leefde. En die 2000 jaar geleden wonderen werkte. Maar diezelfde God leeft nu. Dode rechtzinnigheid is alleen maar, God deed alles 2000 jaar terug. Maar levende rechtzinnigheid is, en zo is onze God, nu, vandaag.
Ik wil afsluiten met een gedeelte uit 1 Petrus 5, vers 8 tot en met vers 10, waar Petrus de woorden schrijft: wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En weerstaat hem, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. En dan geeft Petrus een heerlijke belofte in het 10e vers. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.